Zo, fijn om hier weer te mogen spreken in uw midden. We gaan een gedeelte lezen, een bekend vers uit de Efezebrief. En daar wil ik graag kort met u over nadenken. Efeze hoofdstuk 5 en dan de eerste twee versen. Ik hoop dat u erbij kunt blijven met deze warmte. Efeze 5, vers 1 en vers 2. En daar heeft God laten opschrijven: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden, tot een welriekende reuk. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Nou, begin maar met een eenvoudige vraag waar u allemaal waarschijnlijk wel het antwoord op weet. Ik heb een foto van iemand en ik wil graag van u weten wie dat is. Zeg het eens. Beatrix. Nou, jij durft het tenminste te zeggen. De rest weet het ook wel. Maar die denken, ja, ik ga niet hardop roepen, want dat doe je niet als je groot bent. Nou, dat mag gerust hoor. Beatrix, dat lief het, hè. Ze is nu prinses. Mag lekker genieten van haar van rust, van haar kinderen en kleinkinderen. Mooie vrouw. Maar ze is het niet. Had je gedacht dat het Beatrix was? Dachten de mensen hier ook allemaal bijna. Behalve degene die deze foto's eerder hebben gezien. Maar het is Beatrix helemaal niet. Het is Carla van Amstel. Had u niet gedacht, hè? Carla van Amstel, ja, dat is het echt. U kunt het op internet nazoeken. Als u googelt op Carla van Amstel, dan ziet u deze foto. Ze is een vrouw die haar geld verdient door gewoon op Beatrix te lijken. Ze is een, zoals je dat noemt, een lookalike. En je kunt haar huren. Google vanmiddag maar eens even, als het niet te warm is. En dan staat er dat je haar kunt huren bij openingen, bedrijfsfeesten, jubilea, verjaardagen, trouwerijen en partijen. Als het moet, wil ze interviews geven, speeches verzorgen, officiële openingen, zoals lintjes doorknippen. Alles hoort bij haar takenpakket. En als ze opgetreden heeft, dan is het vanzelfsprekend ook mogelijk, schrijft ze, om een meet and greet te houden met haar en met haar op de foto te gaan. En je kunt haar huren voor een bedrag van, als je snel rijk wil worden, zorg dat je Beatrix lijkt. Je kunt haar huren voor een bedrag van 1095 euro per uur. Maar dan krijg je er wel gratis een hofdame bij. Ja, makkelijk verdiend, hè? Ik verdien het niet in een uur. En ze lijkt er natuurlijk op, maar is het ook makkelijk verdiend? Moet je afvragen. Want ik denk, toen ze ontdekte in haar leven dat ze op prinses Beatrix leek, dat het niet betekent dat ze dus ook, als ze naar buiten ging, was als Beatrix. Ik denk dat ze heel veel uren naar dvd's en televisieoptredens van de koningin heeft gekeken, heeft teruggespoeld, nog een keer gekeken, tot ze doorhad hoe de koningin alle dingen deed. Hoe geeft de koningin nou een hand? En hoe wuift de koningin? En hoe glimlacht ze? Hoe loopt de koningin als ze aankomt bij een belangrijk bezoek? En dan nog moeilijker, hoe spreekt ze? Hoe vormt ze de zinnen? Welke woorden gebruikt ze? En welke intonatie heeft ze? Nou, iemand imiteren vinden wij, misschien durf je het niet hard te zeggen, maar we vinden het altijd leuk om iemand na te doen. En waarom we dat leuk vinden? Nou, heel eenvoudig, omdat het gewoon in onze natuur zit. We hebben van de Heere God een vanzelfsprekend verlangen meegekregen om te imiteren. Ik heb een klein beetje ontwikkelingspsychologie gekregen in de opleiding. En daarin werd mij verteld dat imiteren, nadoen, een vanzelfsprekende eigenschap is van kinderen. Die we wel eens wegdrukken, maar die eigenlijk voor volwassenen ook nog steeds heel aantrekkelijk is. En in de vroegste kinderjaren imiteren kinderen altijd hun ouders. U hebt dat als u zelf kinderen hebt vast wel meegemaakt, hoe je eigen kinderen jouw gedrag gewoon kopiëren. De leuke dingen, maar vaak ook de dingen waar je van denkt, oh, dat ben ik ook. En een deel van wie je bent ligt gewoon vast in je genen. Dat krijg je mee van je vader en je moeder. En een groot deel van wie je bent, daar kun je niets aan doen. Maar een heel groot deel van wie je bent wordt ook bepaald door die mensen om je heen die dicht bij jou staan. De mensen die jij onbewust kopieert of imiteert. Het gedrag van ouders, van grootouders, van mensen om je heen, van leraren, is een groot deel verantwoordelijk voor wie jij bent geworden. En daarom is het zo belangrijk om als ouders bewust te zijn welke belangrijke taak je hebt. Dat het niet alleen maar gaat om datgene wat je zegt, maar dat kinderen ook heel eenvoudig gewoon jou nadoen. Jouw manier van omgaan met problemen en met verdriet, jouw omgaan met blijdschap, jouw relatie met God, dat zijn allemaal dingen die kinderen onbewust van je zullen imiteren. Maar wat heeft het nou te maken met Efeze 5, vers 1 en 2? Nou, heel eenvoudig, daar staat hetzelfde woord. Als er staat in vers 1, wees dan navolgers Gods, dan staat er eigenlijk in het Grieks het woord mimetes. Dat betekent mim, imiteren, nadoen. Er staat dus gewoon, eigenlijk in gewoon Nederlands, doe God na. Imiteer God. Probeer zo goed mogelijk op hem te lijken. Probeer hem zo goed mogelijk na te doen. Dat is eigenlijk wat God je laat opschrijven. En dat kan, net zoals bij Calla van Amstel, alleen als je heel erg goed op die ander let. Als je dus heel erg goed naar God kijkt. Als je telkens weer kijkt van hoe doet God dat nu? Hoe reageert God op deze situatie? Hoe gaat God hiermee om? En alleen als je heel goed kijkt naar hem en telkens weer als het ware de film terugdraait, opnieuw kijkt, opnieuw in zijn boek leest, opnieuw merkt hoe hij werkt, dan langzaam maar zeker, dan kun je zoals Calla van Amstel steeds meer op God gaan lijken. Waarom zou je dat doen? Nou, het eerste omdat hij het gewoon zegt. Er staat een heel eenvoudige opdracht. Wees dan navolgers Gods. Er staat niet, denk er eens over na of het in jouw schema past. Maar er staat gewoon in de gebiedende wijst, wees dan imitators van God. Nou, dat moet eigenlijk genoeg zijn. Als God iets zegt tegen je, een opdracht geeft, dan hoef je verder geen invulling daarvan. Vinden kinderen tegenwoordig moeilijk en grote mensen ook. Als iemand zegt, ja, maar je doet het gewoon omdat ik het zeg. Dat moet je tegenwoordig tegen kinderen vaak niet meer zeggen. Nou, ik zeg het nog wel. Maar dat is wat God hier ook doet. Heel vaak in zijn woord zegt hij, gewoon doen. Waarom? Omdat ik het zeg. Dat is met dopen zo, dat is met wedergeboorte zo. Dat is ook met navolging. Telkens zie je dat God heel duidelijke opdracht geeft. Wees dan imitators van God. Maar er is nog een reden. Ik denk dat de tweede reden, de reden is dat God de volmaakte is. Dat hij volmaakt is in wijsheid, volmaakt is in pracht, volmaakt is in liefde, volmaakt is in heerlijkheid. En wat is het geweldig om iemand te mogen imiteren die volmaakt is. Ik weet dat ik als jonge tiener heel erg opkeek tegen een jongen in mijn klas, Herman Slotboom. Misschien heb ik het eerder verteld, de jongen kon geweldig voetballen, ik kon het niet. De jongen was aantrekkelijk voor jongens om mee te spelen. Hij werd altijd als eerste gekozen bij wedstrijdjes. Ik niet. Ik was niet zielig. Hij was ook aantrekkelijk bij de meisjes. Want alle meisjes vonden Herman Slotboom toch wel een hele leuke jongen. En onbewust of bewust weet ik dat ik in mijn tienerjaren probeerde om toch een beetje op hem te lijken. Dat ik graag een broek wilde zoals hij had. Dat ik mijn haar ook wilde laten knippen. Hij had glad haar, ik had krulhaar, dus dat viel niet mee. Maar mijn haar in het model wilde zoals hij dat deed. En dat ik zelfs de woorden nadeed in de hoop dat ik een klein beetje had van wat hij had. En misschien daardoor beter ging voetballen. Meer in de groep als eerste gekozen werd. En voor de meisjes wat aantrekkelijker. Nou, later ontdek je wel dat dat ook niet alles is. Dat hij ook heel veel kanten had waar ik niet zo blij mee was. En die ik niet wil imiteren. Maar als het over God gaat, dan weet je, als je hem wil imiteren, dan is hij in alles volmaakt. Dat betekent, het kan niet beter. Er is in de hele schepping niemand te vinden die je beter zou kunnen imiteren, nadoen dan hij. En daar ligt gelijk ook het probleem voor ons als christenen. We willen dat wel graag. We willen wel graag gehoorzaam zijn aan de opdracht van God. Maar we voelen ook dat het zo ontzettend moeilijk is. Dat we soms helemaal niet op hem willen lijken. Als het ons op dat moment niet uitkomt. En als we het wel proberen, dat we aan het eind van de dag vaak zeggen: het lijkt echt helemaal nergens op. Als dit een imitatie van God moet zijn, wat zullen mensen daar wel niet van zeggen? En zo is het ook vaak. Als mensen naar jou en mijn leven kijken, hebben ze heel veel aanleiding om te zeggen: nou, als dat God is, als dat het betekent om bij God te horen, nou, laat die God daar maar zitten. De grootste reden waarom mensen niet bij Christus willen horen, niet bij het geloof willen zich aansluiten, is omdat jij en ik, wij als kerk, zo'n slecht getuigenis geven. Zo weinig laten zien, zo weinig echt goed imiteren wie God is. En ik begrijp dat. Als ik kijk in de vriendenkring van mensen om me heen die niet geloven, dan is dat altijd de reden die het meest hoort. Ja, moet je kijken wat zij ervan maken. En als dat het christelijk geloof is, moet je kijken wat in dat land gebeurt. En jij bent toch christen? Hoe kan het dan dat je... En dat zijn de verwijten die je terecht krijgt. Aan de andere kant zit er ook een stuk oneerlijkheid in. Want hoe kun je een imitatie van God gebruiken om God zelf af te wijzen? Stel je voor dat vanmorgen Carla van Amstel hier naast me zou staan. En ze zou totaal niet lijken op prinses Beatrix. Ze zou in de manier van lopen helemaal niet op haar lijken. Haar taalgebruik zou totaal niets te maken hebben met prinses Beatrix. Zou je dan kunnen zeggen: die Beatrix, wat een waardeloos mens is dat, zeg. Dat is toch een raar mens. Alleen omdat deze vrouw haar zo slecht imiteert. Zo is het ook niet eerlijk om tegen God te zeggen: nou, Heere God, ik wil u niet kennen. Want als ik zie wat al die gelovigen, al die christenen die u zo imiteren van maken, laat haar maar zitten. Beatrix is een vriendelijke, bewogen, innemende vrouw. En God, God is de volmaakte. En als wij slechte voorbeelden zijn, dan is het altijd zo dat we mogen zeggen: ja, ik ben onvolmaakt. En ik schaam me daarvoor. En het is niet goed. Maar kijk niet naar mij. Kijk in de eerste plaats naar God. God wil graag dat we op hem lijken. Al in het eerste hoofdstuk van Genesis, daar zegt hij: laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Al in het eerste hoofdstuk geeft God aan: ik wil dat mensen op mij lijken. Dat ze als het ware mijn imitatie zijn. En dan staat er: en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen. En dan zou je kunnen zeggen: is God er niet zelf ingenomen? Is er niet iemand die zegt: kijk eens, iedereen moet worden zoals ik. Is dat niet veel te hoog van de toren geblazen? Wij hebben altijd moeite met mensen die zichzelf goed vinden en die zeggen: je moet worden zoals ik ben. Dan zeggen we: wat een hoogmoed. Maar als God het zegt, is hij de enige die het met recht kan zeggen. Want er is er niemand die in de buurt van God komt. Als het gaat om zijn karakter, om zijn wezen, dan is er niemand die in zijn buurt komt. Er is niets wat op hem af te dingen is. Hij is in alles volmaakt. Hij is in alles vol, goed, af. En daarom is hij de enige in de hele schepping die kan zeggen: als je op iemand wil lijken, zorg dat je op mij lijkt. God schiep, ik geloof vast en zeker, alle mogelijkheden en alle voorwaarden voor jou en mij om op hem te lijken. God zegt hier niet iets waarvan hij zegt: en ga het nu maar proberen, maar dat lukt je lekker toch niet. Als God een opdracht geeft, dan geeft hij ook de middelen en de voorwaarden om hem na te doen. Nou, de eerste mens liet al gauw zien dat dat niet lukte. Dat hij een slechte imitatie was van God. En er zouden veel eeuwen voorbij gaan voordat die tweede Adam, die laatste, op aarde zou komen, Christus. En hij zou laten zien dat hij als volmaakt mens in staat was om het volmaakte beeld te zijn van die onzichtbare God. Hij die kon terecht zeggen: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is een Engels lied, al een oud lied, wat zegt: make me your image. Maak me een plaatje van u. Dat als mensen mij zien, dat ze u zien. Een prachtige lied, waar het verlangen in spreekt van laat me zijn, laat me worden zoals u bent. En ze zeggen wel eens negatief, met wie je omgaat, word je besmet. Nou, dat kan ook positief zijn. Als je veel omgaat met God, als je veel gemeenschap hebt met hem, tijd neemt om bij hem te zijn. Dat doe je nu op dit moment, dat doe je als je stille tijd houdt. Dat hou je als je bidt, dat heb je als je bidt. Dan kan het niet anders of in jou gaat die verandering plaatsvinden. En gaat Efeze 5 vers 1 werkelijkheid worden. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Daar ligt een levenslange uitdaging om daarvoor te gaan. Amy Grant, een gospelzanger uit mijn jonge jaren, ze zingt geloof ik nog steeds, die schreef een lied waarin ze zei, ik wil dat één ding eigenlijk, dat ze één ding van mij zeggen als ze over mij spreken. Dat ze zullen zeggen, she's got her father's eyes. Ze heeft haar vaders ogen. Kent u dat lied? En dan zegt ze zoals wij vaak van een kindje zeggen, als het kindje in onze handen zeggen, oh, dat is echt de ogen van je vader. Of het is echt de ogen van de moeder. Maar zij bedoelt het anders. Ze zegt, ik wil eigenlijk dat als mensen naar mij kijken, dat ze zien dat ze de ogen van God de Vader heeft. Dat ze kijkt naar de wereld met de ogen zoals God ernaar kijkt. Dat Amy Grant zo veranderd is dat ze niet meer de ogen heeft van Amy Grant, Johan Heideman, of voel je eigen naam erin. Maar dat ze kijkt met de ogen van God. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Dat is al een paar keer gezegd in het gebed vanmorgen en in de liederen. God houdt van ons. Hier staat het. Hij nodigt ons uit en hij zegt er achteraan en doet het dan. Hoe? Als geliefde kinderen. God houdt van zijn kinderen. God houdt van jou. Je hebt het al 1000 keer gehoord, maar ik zeg het je vanmorgen nog een keer. God spreekt over jou als zijn geliefde kind. Als er een klein kindje wordt geboren, als er een babytje wordt geboren, dan moet je eens opletten. Als zo'n babytje naar binnen wordt gedragen, dan gaan alle ogen vanzelfsprekend naar het kindje toe. Iedereen wil zien hoe dat babytje eruit ziet. Op wie het lijkt, hoe het reageert, of het veel of weinig haartjes heeft, een dikke toet heeft. Maar wat je eens moet doen als je dat ziet, is niet kijken naar de baby, maar kijken naar de ouders. Ik weet nog zo goed toen mijn dochter met haar eerste kindje in haar armen lag en we in het ziekenhuis kwamen. Natuurlijk kijk je eerst naar het kind, maar heel snel daarna keek ik naar David, de vader, en Rachel, de moeder. En als je naar dat gezicht keek, zag je zoveel trots. Dat spatte er gewoon van alle kanten af. Er was zoveel, wauw, dat is mijn kind. Dat is mijn kindje. Dat heeft God mij gegeven. En die verwondering en die blijdschap die er uitsprak, ja, dat is ook wat hier bedoeld is. Als God zegt, je bent mijn geliefde kind, dan moet je als het ware niet naar jezelf kijken in de spiegel, maar moet je kijken naar God. En als God spreekt over jou, en als God het heeft over jou, dan kijkt hij met het gezicht van een vader die pas vader geworden is. Of een moeder die pas moeder geworden is. Dan kijkt hij naar je met trots, met blijdschap, met liefde. Als het ware dat hij zegt, kijk eens, dat is mijn kind. Weet je, ik moet het hardop ook tegen mezelf zeggen, omdat ik heel vaak, als ik in de spiegel kijk, dat niet zo ervaren. Maar God zegt, je bent mijn geliefde kind. Zo kijkt God naar jou. Zo kijkt God naar mij. En die liefde zit niet in jouw gedrag, maar die liefde zit in God. Want misschien zeg je, ja, maar ik schiet zo tekort, joh. Als ik s'avonds op bed lig, dan denk ik elke avond dat God met mij te maken wil hebben. Dat heb ik ook. En God zegt, dat weet ik al lang. Dat is niet de reden dat ik van je hou. Die reden dat ik van je hou ligt niet in jouw gedrag. Heb ik zo lang gedacht, als ik maar meer mijn best doe, gaat God meer van mij houden. Maar ik heb uit de Bijbel geleerd dat Gods liefde niet in mij ligt, maar in hem. Dat als ik anders ben, dat de liefde van God niet verandert. Dat de bron van de liefde niet in mij zit, maar dat God de bron van de liefde is. Dat hij onvoorwaardelijk lief heeft. En dat iemand die je zo onvoorwaardelijk lief hebt, ja, die wil je niet anders dan imiteren. Er staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Vond ik vroeger ook zo'n moeilijke uitdrukking. Dacht ik, hoe word je dan een kind van God? Ik heb zo lang gedacht, als ik maar in de kerk zit en bid, en Bijbel lees en de dingen doe die God van me vraagt, dan verander ik langzaam, word ik een kind van God. En op een of andere manier heb ik nooit gesnapt hoe dat precies werkte. Maar zo word je geen kind van God. Je wordt geen kind van God door, stel je voor dat je een kind van mij wil worden. Dan word je toch geen kind van mij door heel vaak bij mij visite te komen. Of bij mij aan tafel te komen eten. Of te vragen of je bij mij een paar maanden mag logeren. Dan word je geen kind van mij. Je wordt pas een kind van mij als je uit mij geboren bent. Je wordt pas een kind van God als je ook werkelijk uit hem geboren bent. En misschien zit je hier en misschien heb je al heel lang prediking gehoord en heb je nog nooit die stap genomen. Ben je nog nooit opnieuw geboren. Heb je nog nooit de uitnodiging van de Heere God aangenomen om zijn kind te worden. Misschien mag je dat, wil je dat vanmorgen doen. Heel eenvoudig die stap nemen. Zeggen, Heer, ik word het niet door de Bijbel 3 keer of 4 keer helemaal door te lezen. Niet door mijn knieën kapot te bidden. Niet door in de samenkomst te zitten. Ik kan alleen maar een kind van God worden door uit u geboren te worden. Van boven geboren te worden. En wandelt in de liefde. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Ik vind het zo lief dat God dat zegt. Dat hij zegt, wandel in de liefde. En niet zeggen, en nou rennen tot je erbij neervalt. Maar hij zegt, wandel in de liefde. Rust, ontspannen, in liefde. Liefde is zo'n hol begrip. Kriebelgevoel in je buik, lieve woordjes. Maar in de Bijbel wordt liefde heel concreet. Voor ons is liefde vaak van, wat kon jij mij geven wat ik niet heb? Maar in de Bijbel staat, heb je naaste lief als jezelf. Dat gaat mijlen verder. Wat ik mezelf wens, zegt de Bijbel, dat wens ik ook jou. Niet van, wat kun jij mij geven, zodat ik er beter van word. Maar wat ik heb, dat wil ik ook dat jij dat hebt. Wat ik bezit, ik wil zo graag ook dat jij dat bezit. Maar de liefde van de Bijbel gaat eigenlijk nog verder. Want op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. En hoe? Zoals ik u heb lief gehad. Dat is een liefde die nog verder gaat van, wat kan ik van jou krijgen om gelukkig te worden? Of een liefde die zegt, wat ik heb, dat mag jij hebben. Nee, de liefde van de Heer Jezus is, ik geef mezelf weg. Ik geef mezelf helemaal leeg om jou te kunnen redden. Ik geef mezelf helemaal weg om jou het eeuwige leven te kunnen geven. Misschien heb ik het eerder gezegd. Ik kan als u mij vraagt, voor wie zou je leven geven, zou ik best namen op kunnen schrijven. Als het erom zou gaan om mijn zoon in leven te houden en het zou mij mijn leven kosten, misschien klinkt het edelmoedig, maar ik denk dat elke vader en moeder het zal hebben, dat je zult zeggen, als ik bijvoorbeeld een orgaan af zou moeten staan, dat zou mijn leven kosten, zou ik die geven om mijn zoon in leven te houden. Maar als iemand mij zou vragen, wil je je kind laten sterven voor iemand? Dan zou mijn antwoord zijn, nee. Ik zou geen pen nodig hebben, geen papiertje, want ik zou geen naam weten voor wie ik mijn zoon of mijn dochter zou opofferen. En dat is wat God wel gedaan heeft. God heeft dat papier niet leeggemaakt. Hij heeft heel bewust jouw naam geschreven. En gezegd, voor die naam, voor die persoon, geef ik het leven van mijn zoon. Dat staat er ook in het laatste stuk van Efeze. Zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven. Als een offergave, als een slachtoffer. En daar staat mijn verstand stil. Er staat dat God zich gegeven heeft als een offergave. Het sterven van Christus was in de ogen van God een lieflijke, geurige gave. Dat pak ik echt niet. Dat kan ik je ook niet uitleggen. Dat gaat mijn verstand zo ver te boven dat God kan zeggen dat het offer van zijn zoon voor hem een offergave, een slachtoffer was, een geurige gave was. In Jesaja 53 staat die tekst waar ik altijd van zeg, Heer, dit kan ik niet snappen. Als er staat, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat het God kan behagen om zijn zoon te verbrijzelen? En het enige wat ik kan zeggen met mijn verstand is, daar moet de liefde voor jou en mij, voor deze wereld, groter zijn dan de liefde voor zijn eigen zoon. Dat is het enige wat ik kan stamelen. En tegelijkertijd duizelt me. Zeggen, hoe is het mogelijk dat er een God in de hemel is die zijn eigen zoon loslaat en er zelfs behagen in heeft, omdat hij jou en mij zo onvoorwaardelijk lief heeft. Dat pak ik niet. Ik mag bij hem horen. Ik weet, ik ben geliefd. En God nodigt je opnieuw uit vanmorgen om te zeggen, wil je mij ook imiteren? Wil je zorgen dat als mensen jou zien, dat ze zeggen, kijk eens, dat is God. Geweldig om zo achter God aan te mogen gaan. Ik wens je daarbij zijn zegen. Amen. We zullen bidden en een moment stil zijn. Heren, wat een geweldige uitdaging en wat een geweldige opdracht. Een gebod. Wees dan navolgers Gods. Heer, als we er echt de diepte van beseffen, denken we, dat gaat ons niet lukken. Heer, dat is een onmogelijke opdracht en toch zegt u het. En we geloven, Heer, dat u alle middelen en alle voorwaarden geeft om ook echt op u te lijken. Heer, kom onze onmogelijkheden te hulp. Geef in ons hart het diepe verlangen om op u te lijken, om te worden als u. Om niet weg te lopen, onszelf te blijven, maar helemaal te verdwijnen en te worden zoals u bent. Heer, geef ons de moed om radicaal te zijn. Om echt voor u te gaan. Zodat mensen iets van uw liefde, van uw heiligheid, van uw eerlijkheid, van uw betrokkenheid in ons leven zullen zien. Wilt u deze gemeente hier in Sliedrecht en alle mensen daarin door de Heilige Geest uw zegen geven. In Jezus' naam. Amen.